Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainteam. We praten hier verder over met Thomas Bruning. Hij is algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Thomas, jullie noemden deze aanslag een klap in het gezicht van de journalistiek. Welke reacties hebben jullie allemaal gekregen sinds gisteravond?
We hebben veel ook van internationale collega's gehoord. En dit is natuurlijk binnengekomen, niet alleen in Nederland, maar in de hele internationale gemeenschap is zo'n moordaanslag, hè, gelukkig leeft Peter nog, maar is zo'n aanslag op het leven van een heel bekende journalist natuurlijk iets heel groots. En ik denk dat Jelle het net al zei, al onze collega's hebben dit op dit moment gewoon in hun hoofd. Het is voor velen een voorbeeld, Peter. Het is een hele moedige misdaadsjournalist. En dat betekent gewoon dat op alle redacties en bij alle collega's dit natuurlijk gewoon heel erg speelt op dit moment.
Wordt dit dan ook inderdaad gezien als een directe aanval op de journalistiek?
Ja, kijk, ik heb daar gisteren bij RTL ook wel wat over gezegd. Natuurlijk, hè, want het is een aanval op de rechtsstaat. Er wordt op klaarlichte dag wordt een journalist die natuurlijk ook andere dingen doet, maar die primair toch ook echt misdaadsjournalist is, wordt gewoon neergeschoten. En dat betekent, hè, dat als je zelf misdaadsjournalistiek doet, als je op een redactie werkt en je werkt met collega's die misdaadsjournalistiek doen, dat dit soort zaken zo intimiderend zijn en zo je doen afvragen van, hè, van hoe kwetsbaar ben ik, dat natuurlijk de impact gewoon enorm groot is. Het is niet te vergelijken met alle andere vormen van bedreiging en intimidatie die de journalistiek de afgelopen jaren voor zijn kiezer heeft gekregen. Maar het staat natuurlijk wel in een groter licht. En het beperkt uiteindelijk wel de journalistiek om optimaal te kunnen werken, dit soort zaken.
En is dat in de afgelopen jaren verslechterd?
Ja, ik denk dat je twee bewegingen ziet. Je ziet aan de ene kant dus de verharding, de maatschappelijke verharding, de kijk van sommige delen van het publiek op de rol van journalisten. Ik noem dat wel eens dat ze niet langer als verslaggever worden gezien, maar als doelwit. En je ziet tegelijkertijd ook een ongelofelijke verharding in de zware criminaliteit. En dat moet je dus ook zien bijvoorbeeld in een auto die in brand gestoken wordt en het gebouw van de Telegraaf inrijdt. Of een raketwerper die wordt afgeschoten op de redactie van Panorama 2 jaar geleden. En de permanente beveiliging, de 24-uurs beveiliging die 3 andere misdaadsjournalisten eigenlijk al heel lang hebben of hebben gehad. John van der Heuvel, Nick van Wely en Paul Vugts. Dus je ziet dat het inderdaad in een langere lijn staat. En dat het natuurlijk de journalistiek en de collega's enorm bezighoudt in dat opzicht.
Ja. Victor, jij gaat ook vaak op pad voor onze krant. Heb jij nu het gevoel dat je minder veilig de straat op kan en je werk kan doen?
Nee, nog niet zo. Het is wel zo dat je ziet wel dat er heel veel mensen ook tegenwoordig heel agressief naar journalisten toe zijn. In die zin dat wij vaak worden gezien als een verlengstuk van de overheid bijvoorbeeld en zo. En de waarheid niet spreken en hele fake nieuwsverhaal. Er is wel, en er zijn helaas heel veel mensen in Nederland die dat geloven. Dus dan word je nog wel eens agressief benaderd op social media. Maar ik moet zeggen, als ik 20, 30 jaar, het loopt zo lang al mee, 20 jaar geleden op pad ging voor een moordzaak en ik kwam ergens op een plek waar mensen liever niet wilden dat ik kwam. Mm-hmm. Dat je ook nog wel eens niet vriendelijk verzocht werd op te sodemieteren. Maar het is meer die sfeer van dat journalisten gewoon niet deugen. Het wordt natuurlijk ook openlijk wel eens geroepen. Geert Wilders die laatst roept dat journalisten tuig van de richel zijn. Mm-hmm. Ja, dan ben je natuurlijk niet goed wijs als je dat roept. Want je roept de vreselijkste dingen over journalisten af. Want er zijn helaas mensen die dat echt letterlijk nemen. En je, ook zo gaan bejegenen. Dus ik heb hetzelfde gevoel nog niet zo als ik op pad ben, dat ik nou meer gevaar loop dan 20 jaar geleden. Maar de sfeer is wel wat onaangenamer naar journalisten toe. Dus, en ook, ja, dus ook naar mij en ook naar talloze collega's.
Ja. Thomas, je had het net al uitvoerig over de verharding richting journalisten. Is er al iets te zeggen over de gevolgen van deze aanslag voor de journalistiek?
Nee, dat is moeilijk. Ik denk dat inderdaad eerst duidelijk moet worden waar de aanslag exact vandaan komt. Ik denk dat de korte termijn gevolgen zijn natuurlijk toch dat de collega's die met misdaadjournalisten werken, die ze vaak in programma's hebben. Je moet denken natuurlijk, het is voor de deur van RTL Boulevard, hè, van de studio van RTL Boulevard gebeurd. Dat zit natuurlijk heel erg in hun hoofden op dit moment. Ik heb vanmiddag een gesprek met minister Grapperhaus om ook te bekijken of juist voor dat soort redacties toch nog iets van comfort kunnen bieden, zodat ze daar toch met een gerust hart hun werk kunnen blijven doen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De journalistiek moet zijn werk kunnen blijven doen. En ik denk dat is uiteindelijk waarvoor deze beroepsgroep op aarde is, zeg maar, om verslag te doen en te kunnen blijven doen. En daar moeten we ons gewoon voor blijven inzetten. En ik denk dat we, hoe verschrikkelijk het ook is wat er gisteravond gebeurd is, ik denk als we één ding moeten doen in de lijn van wat Peter de Vries ook wil, dan is het doorgaan met het werk. En met het moeilijke werk wat misdaadjournalisten doen. En ook gewoon met het werk wat al onze collega's op straat en in de studio.
Nabestaanden van moord zoeken steun bij elkaar na de aanslag op Peter R. de Vries. De Vries bekommert zich als geen ander over deze groep slachtoffers en heeft ervoor gezorgd dat hun zaken niet verloren gaan. Wiki van der Meijs zit in het bestuur van de Federatie van Nabestaande Geweldslachtoffers en is zelf ook bijgestaan door de Vries na de moord op haar vader. Wiki, hoe kwam het bericht van de aanslag op Peter R. de Vries gisteren bij jou binnen?
Ja, dit is het meest afschuwelijke bericht wat ik sinds lange tijd moest aanhoren. Ik ben ontzettend gaan huilen. Mijn lichaam begon daarna te trillen, alsof ik in een soort shocktoestand terechtkwam. En het leek bijna als na de moord op mijn vader. Zo reageerde mijn lichaam. En ik ben alleen thuis, dus ik wist even niet meer waar ik het moest zoeken. Ja. Ik heb het bestuur van de federatie geïnformeerd. En op een bepaald moment ben ik een moeder gaan bellen die haar dochter ook verloren heeft door moord. En zij zat in een online sessie georganiseerd door de federatie. Toevallig over een ander onderwerp. Ik ben aangesloten. En dat was heel fijn dat we met elkaar onze gevoelens, gedachten konden delen. En het gevoel dat je gek wordt als je lichaam begint te trillen, net zoals dat ooit was na de moord op mijn vader. We hebben kaarsen aangestoken en we hebben gepraat tot aan de persconferentie toe.
Ja. Peter R. heeft een hele belangrijke rol in jouw leven gespeeld, in dat van vele slachtoffers. Wat voor steun heb jij ook in die tijd aan hem gehad?
Nou, ik kwam Peter R. toevallig op mijn werk tegen. Ik heb hem toen een kaartje in de handen gedrukt en geschreven: ik ben dochter van een onopgeloste moord. En hij heeft mij gebeld en is de volgende dag nog bij mij langsgekomen. En toen hebben wij mijn aantekeningen besproken. En zo hebben we een aantal jaren contact gehad. Als ik vragen had en zo, dan kon ik die bij hem neerleggen. Peter die wilde de politie niet voor de voeten lopen. De politie deed erg veel werk voor de zaak van mijn vader. En daar handelde hij heel integer in.
Ja, jij hebt contact met meerdere slachtoffers. Hoe was het contact wat hij onderhield? En hoe betrokken was hij, niet alleen voor jou, maar voor alle nabestaanden van geweldslachtoffers?
Nou, Peter is gewoon een soort van strohalm. Het is een soort... Ja, het is niet het boegbeeld. Ik zei vanochtend nog tegen een andere journalist. Het is net als dat je verdrinkt en dat je dan nog een grote balk hebt waar je aan vast kan grijpen. En dat is Peter. Peter betekent heel veel voor de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. Als we wel eens een bijeenkomst hebben en we hebben een moderator nodig, dan komt hij altijd belangeloos opdraven. En hij staat voor iedereen open. Hij luistert naar iedereens verhaal. En wij hebben vlak voor corona nog een bijeenkomst gehad. En toen hebben wij Peter nog advies gevraagd hoe wij nu verder moeten met acties rond de cold cases. We hebben op 1 juni 2019 een stille tocht georganiseerd voor de onopgeloste moorden. En Peter heeft toen samen met John van Heuvel een beeld onthuld, een standbeeld voor de onopgeloste moorden. En wij hebben hem vorig jaar nog gevraagd van hoe gaan we dat in de toekomst aanpakken. En ja, wij nemen zijn adviezen gewoon heel hoog. Hij is voor ons gewoon wat dat betreft alles eigenlijk. Net als John en Mick van Wely.
Laten we ontzettend hopen dat hij het haalt en dat hij deze rol in de toekomst weer kan vertolken. Wicky van der Meijs, dank je wel en heel veel sterkte. YouTube heeft vanochtend honderden filmpjes met beelden van de aanslag op Peter R. de Vries verwijderd. Ook de politie heeft gisteren opgeroepen de schokkende beelden niet te delen. In de studio Jaap van Zessen, chef digitaal van het AD. Jaap, ja, dan komt dat bericht dat Peter R. de Vries is neergeschoten. Hoe reageert de digitale wereld daar dan op?
Ja, iedereen zoekt informatie. Dat zagen wij op onze eigen site natuurlijk ook. Ik heb Het is in 5 jaar dat ik hier werk nog niet zo'n drukke avond geweest qua bezoekers. Mensen zoeken informatie en zoeken ze gelukkig ook bij ons. En op social media, van wat is er aan de hand? En feitelijk is er vrij weinig bekend natuurlijk. De politie is heel snel in het communiceren. Ze had er heel snel een tweet uitgestuurd dat er een man was neergeschoten. Parool mailde heel snel. Of bevestigde heel snel dat dat om Peter R. de Vries ging. En dan moet je gewoon, wanneer ga je dat brengen? Nou, dat was rond 8 uur, 8:15. Gaat het online en vervolgens zie je dat mensen informatie zoeken en moet je heel goed afwegen van wat doe je met die informatie, wat plaatsen wij wel en niet. En ondertussen stroomt je WhatsApp en social media, daar zie je allemaal beelden die je al dan niet gevraagd. Dat zijn de meest verschrikkelijke beelden. Die
in mijn geval kreeg ik 5 keer dat videootje binnen zonder erom gevraagd te hebben. De verspreiding ging ongelooflijk snel. En kunnen we zeggen, is daar nog iets ethisch aan te redden? Is er nog ergens een grens in dit geheel?
Kijk, dit zal waarschijnlijk altijd zo zijn. Als het midden in Amsterdam is, dan weet je dat er beelden gemaakt worden. Dat die verspreid worden, dat is niet ethisch. Die kun je naar iemand sturen via WhatsApp, die worden weer doorgestuurd. Je kan het ook openbaar zetten. En dat is natuurlijk ook wel weer het gevaar op Twitter, op YouTube, op Facebook. Dan kan iedereen het vinden. Dus je gaat zoeken en of je krijgt ze doorgestuurd of je kan ze gewoon vinden op die media die ik noemde. Ja. Het bizarre is eigenlijk dat in de richtlijnen van die platformen, daar staat gewoon dit mag niet. Je mag niet foto's delen waarop een aanslag gepleegd wordt of er op een slachtoffer ligt. Dat mag gewoon niet en anders verwijderen ze je. Ik vind dat het ingrijpen van YouTube, wat ze ongeveer vannacht gedaan hebben, rond 11:30. En op Twitter zie je nog steeds, ik zat net te kijken, zie je nog steeds heel veel foto's. Mm-hmm. Dat het de hele avond openbaar gestaan heeft. Dat je gewoon kan zoeken op Peter R. en je vindt alles. Ik vind dat best wel kwalijk.
Kan het sneller? Kunnen ze dan daadkrachtiger handelen?
Ja, dat betekent alleen wel dat je gelijk actief moet zeggen, dit gebeurt. Nou, je zoekt gewoon heel simpel op het Peter R. bij wijze van spreken. En je vindt die foto's en je vindt die filmpjes. En je zou zeggen, nou, 1 delete-knop en weg. En je blokkeert die gebruikers. Nederland is geen prioriteit voor die landen. Het is geen Amerika. Dus YouTube heeft gisteravond, YouTube is van Google, heeft wel gemerkt van, er gaan beelden rond. En in de avond hebben ze vanuit Google Nederland, want die hebben vestiging in Amsterdam, hebben ze wel ingegrepen. Maar goed, het heeft een aantal uren online gestaan. Daarna hebben ze wel dingen geblokkeerd. Dus heel veel mensen hebben dat ook gezien. Maar dat is menselijk handelen geweest. Die hebben gezegd, we gaan het weghalen. Terwijl ze kunnen ook een foto herkennen of een video herkennen waarop gewoon bijvoorbeeld bloed te zien is. Of een geweer of een wapen of dat soort dingen. Beeldherkenning is al een heel ver stadium. Want dat past dus op heel veel dingen toe. En hier duurde toch een aantal uur. En bij sommige platformen zelfs een dag voordat ze echt iets doen. Ik vind dat wel kwalijk.
Ja. Nu hebben we het over het online zetten op YouTube, op Twitter. Ja. Maar er is eigenlijk nog misschien wel een moeilijker domein. Ja. En dat is WhatsApp.
Ja, dat is encrypted, zoals het heet, versleuteld. Ja. Als ik naar jou een bericht stuur, kan niemand meekijken. Nee. Dat is een afgesloten omgeving. Dus dan gaat het eigenlijk om degene die beelden gemaakt heeft, die ze vervolgens doorstuurt. De ethische vraag zou je daar neer kunnen leggen van, kan dat wel of niet? Het is bizar hoe snel dat gaat. Maar ja, je ziet de foto ook achter jou op de krant staan. Er staan heel veel mensen omheen. Vanuit huis wordt gefilmd. En vanuit allerlei camerastandpunten verspreidt zich dat.
En daarover, dat filmen. Want kijk, je kan natuurlijk alleen maar iets verspreiden als je het eerst filmt.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ik geloof dat er in mij iets zit wat denkt, ik zou dat nooit doen. Ja. Er zijn heel veel die anders handelen. Kan daar nog winst in geboekt worden? Dat we hen aanpakken, de filmers?
Ja, kijk, je wil natuurlijk de mensen er naartoe gaan, dat ze de politie bellen en dat er iets actie ondernomen wordt.
Of de dader filmen?
Dat kan ook, ja, als die nog in beeld is. Maar het begint ook, en dat zal over de komende weken ook wel de discussie worden. Het begint ook met mediawijsheid op school. Dat zou bijvoorbeeld een verplicht vak moeten kunnen worden. Van als je foto's maakt, wat gebeurt er met die foto's en wie deel je dat? Wij kregen ook berichten van, ja, wil je die foto's kopen, die beelden kopen? Weet je, dat soort dingen beginnen we niet aan. Maar het verspreidt heel snel. Het is vooral opvoeden en uitleggen van waarom is het niet oké om dat te maken. En wij kunnen dat vinden, maar het blijft gewoon je goed recht. Tenminste, het blijft een mogelijkheid, zeg maar, om dat te delen of niet. En volgens mij moet je uitleggen, ga iemand helpen die er op de grond ligt in plaats van een foto maken. En als je foto hebt, en dat zei Femke Halsema gisteren ook, en de politie. Mm-hmm. Ga naar de politie met die beelden. En waarom zou je het verspreiden?
Ja. Is het dan nu, zou je kunnen zeggen dat zo'n forum nu met een mega-operatie opgezadeld zit om dat allemaal dan te verwijderen?
Nee, dat zou heel fijn zijn als ze dat heel serieus zouden nemen. Maar dan hadden ze gisteravond al opgeschaald en hadden ze gezegd, oké, we gaan gewoon zorgen dat er niks meer opkomt. Als ik een half uur geleden nog zoek en je ziet heel veel foto's, dan doen ze daar niks mee. En het gaat tegen de regels in. Bijvoorbeeld Geen Stijl heeft het ook geplaatst en die zeggen gewoon, ja, wij zijn een eigen platform, wij plaatsen het wel. En wat jullie ervan vinden, dat mogen ze ook, want
maar
het is een eigen site.
In hoeverre zit het dan bijvoorbeeld met de verantwoordelijkheid bij een YouTube?
Nou, YouTube en Twitter, het is wel hun verantwoordelijkheid. Omdat het in de regel staat van je mag gebruik maken van onze platform. Maar je wordt verwijderd zodra je die foto's plaatst. En in die zin gaat het tegen de regels in. En dan vind ik het optreden een paar uur later heel laat.
Met andere woorden, er kan echt nog wel wat winst worden.
Ja, ik vind het ongelooflijk dat het niet veel sneller gaat. En dat ze signaleren, er gebeurt iets in Nederland. We gaan nu een heel team erop zetten, zodat die dingen eraf gaan. En het kan niet met WhatsApp, maar wel op die andere dingen.
Jaap van Zessen, dankjewel.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.